Zwang op onze godsdienstoefening aan met elkaar te zingen. Het Psalm 21 en daarvan het 4 en het 5 werd. Verder uit Gods heilig woord, die wensen voor te lezen, dat ze een opgetekend vinden in Hebreeën 9. Te beginnen bij het 11e vers, Hebreeën 9, vers 11, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstammen des vleesjes en een eeuwig leven. Hebreeën 9. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalven, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want in het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengen de domereinen en heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest zichzelf een rood onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de leven God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen komen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn de beloftenissen der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot het al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyzop, besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testamenten, terwijl het God aan lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook een tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloed storten geschiet geen vergeven. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door beter opveranderen dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, nog ook opdat hij zichzelf een dikwijl zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlijn der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleiding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelf offeranders. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid, tot de verre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aanwezigen. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog samen aan de plaatsen des gebeds. Anderen zijn door ziekte verhinderd, maar ook verschillende gemeenten die in deze dag vanwege het weer niet vergaderen kunnen. Wat onderscheidt ons dat de aarde nog draagt en hemel nog dekt, en dat we nog gespaard en nog bewaard met een bezem van uw goddelijk recht nog niet weggevaagd zijn, dat we er indrukken van mochten ontvangen in onze harten, om in de waarachtige vernedering gebracht te worden, uit kracht van de vernedering van Christus, maar ook als een werk van God en Heilige Geest. Van onszelf, en dan is het onmogelijk. Wie zal Agap overreden? Maar het is alleen de Geest die levend maakt. En het is ook alleen door de ware liefde God uitgestort in onze harten, door de Heilige Geest, dat we droefheid over de zonde kunnen hebben en smart over dezelfde. Wil het ons verleen ook in deze middag, opdat we gebracht werden tot die bloedfontein van Christus, tot die fontein die er geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat uw woord ook in deze middag, dat gelezen zal worden in de taal des lands, maar dat ook nog gepredikt zal worden, dat het nog een ingang in onze harten mocht hebben. Maak ons door uw geest vat en ontvangbaar voor de woorden des eeuwigen levens, opdat het nog een kracht God tot zaligheid zijn mocht, zoals het toch is voor een ieder die gelooft, dat ge met innerlijke ontfermingen mocht neerzien op jong en oud, op klein en groot, en dat in deze dag, waar woord en sacrament nog bediend is en wordt, dat het nog tot een eeuwige winst voor ons arme harten mocht zijn. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het uitnemendste van dit leven, het beste van het leven, dat is naar uw eigen getuigenis moeite en verdriet. En of het geloven of niet geloven, het gaat altijd maar door. Ook in die familie waar die rouw kwam en is. Ge mocht nog verder ondersteunen. Ge hebt in dit morgenuur die moeder met een van haar kinderen nog onder uw woord gebracht. En in deze middag is die oude moeder ook nog met ons vergaderd, wie haar zoon door de dood werd weggenomen. Heere, ge mocht geven dat het kruis op dat op hun gelegd is, dat het niet te zwaar zijn mocht, maar dat ze ondersteuning van de hemel mochten ontvangen, en dat al de slagen en plagen het harte mochten verbrijzelen, om die enige troost deelachtig te worden, die hel bijdend leven en sterven. Met u kunnen we er door en met u kunnen we eruit. Wil uw kracht in zwakheid volbrengen, ook in de bediening van uw woord, want wie is tot deze dingen bekwaam? Dat onze bekwaamheid uit God mocht zijn, met al uw knechten die van u geroepen zijn, wie het getal dat ze nog genadiglijk mocht vermeerderen. En uw kerk over de lengte en breedte der aarde gedenken, met land en volk en overheden, of dat er nog een terugkeer en een wederkeer tot een God des levens gevonden mocht worden, en ons arm opkomend geslacht nog mocht vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Gestaat op de drempel om te vertrekken, dat is uw eigen getuigenis. wil je wanneer ik van hem zou geweten zijn. Maar dat er een gebed in onze hart mocht zijn, ook in deze dag, met de Emmausgangers. Blijf bij ons, het is aan de avond en de dag is gedaald. Dat uw volk de vrucht van het lijden en sterven van Christus nog in de zielen mocht ervaren, dat we nog een stempel opzetten mocht. En degene die zonder bruiloftskleed daar gezeten hebben, dat ze nog ontdekt mochten worden eer dat het te laat is. En die gans en al vreemdeling zijn van God en van zijn werk. Och, dat ze nog betrekking op u mochten krijgen. Zie een wens van boven neer op de verschillende zieken, die in de verschillende ziekenhuizen nog meer liggen. We dragen ze op aan uw troon, de een zowel als de ander. Wil ons helpen en sterken in dit middaguur. Geef nog woorden en zaken tot stichting van de gemeente. En tot verheerlijking van uw naam en tot blijdschap. En tot verkwikking van onze harten. In de verzoening van onze misdaden. Alleen om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 102. En daarvan het 15e en het 16e vers. Psalm 102, vers 15 en 16. Als een kleed zal het al verouden en niets kan hier zijn stam behouden. Wat uit stof is, neemt een mens door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwenacht al zuren, zult al eeuwigheid verduren. Psalm 102. En daarvan het 15e en het 16e vers. We vragen vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van zondag 18, vraag 47 en 48. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn mensheid, menselijke natuur, is hij niet meer op aarde, maar na zijn Godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Handelijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomene mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft tot dusverre. We hebben de vorige maal geliefden gehoord dat Christus van de aarde naar de hemel is opgevaren. Dat die hemelvaart van Christus beloofd was in het Oude Testament in Psalm 24, 47 en 68. En dat ook bij de profeet Jesaja in het 53e kapitel het voorzegd is geworden dat Christus uit de angst en uit het gericht zou worden weggenomen. Weggenomen, dat betekent daar ook in Jesaja 53 opgenomen. En in Openbaringen 12 vers 5, daar lezen we van die mannelijke zoon die weggevoerd is in de woestijn en die tot God en zijn troon is opgenomen. In het Oude Testament was die hemelvaart van Christus voorgebeeld door de hoge priester die elk jaar op de grote verzoendag opging in het heilige der heiligen met het bloed van stieren en bokken, besprengende de arken des verbonds en verzoening doende, niet alleen voor het volk, maar ook verzoening doende voor zichzelf. Die hemelvaart van Christus, dat is een heel stuk, een zeer belangrijk stuk in onze godsdienst. En ook in zonderheid in de weg der zaligheid. Want Paulus die zegt dat de kerk met Christus gekruisigd is, maar ook met Christus gestorven is, met Christus opgewekt en met Christus ten hemel gevaren en ook met Christus zit aan de rechterhand God. Bij de hemelvaart van Christus is dus Gods kerk teruggebracht in de gemeenschap God. Gods volk dat is nooit uit de gunsten Gods gevallen, maar wel uit de gemeenschap Gods gevallen. Uit de gunsten Gods konden ze niet vallen, omdat ze daar van eeuwigheid in de sloten liggen. Maar wel uit de gemeenschap, want Ze zijn met de verloren zoon weggereisd naar een vergelegen land. En ze hebben hun goed doorgebracht levend overduidelijk. Maar toen Christus ten hemel voer, toen is de hemel voor hem geopend. Maar de hemel die is ook geopend voor de kerk van God. En ze zijn dus met hem opgenomen in de wereld, in de hemel. Nu is het ten opzichte van de leer van de hemelvaart een grote dwaling bij Luther. Met een vreemd woord wordt dat genoemd de ubiquiteitsleer. De leer van de overalom tegenwoordigheid van de menselijke natuur. Luther heeft dus geleerd dat bij de hemelvaart van Christus de menselijke natuur goddelijke eigenschappen heeft ontvangen. Daarom ook ten opzichte van het avondmaal dwaalt Luther. Wij kennen die man als een groot hervormer, als een van God bekeerde man, een man die God gebruikt heeft, maar toch die in een dwaling is gevallen ten opzichte van de naturen van Christus. Dat is vanzelf te betreuren. Maar onze vaderen die hebben met die dwaling van Luther rekening gehouden in onze catechismen, zowel als ze ook met de dwalingen van Rome hebben dezelfde stilgezet om een verklaring ervan te geven en een verdediging te schenken aan de kerk. Zo is het ook hier met de leer van de menselijke natuur. Vanzelf, die menselijke natuur, die heeft de Zoon God niet van eeuwigheid gehad. Die menselijke natuur, die heeft Christus aangenomen uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Die aanneming van die menselijke natuur die was noodzakelijk om in die natuur te leven, te lijden en te sterven en te overwinnen. Hellenbroek die heeft ons altijd geleerd, ook op grond van de waarheid, dat de Godheid niet lijden en ook niet sterven kan. En dan heeft Hellenbroek daaraan toegevoegd dat lijden en sterven, dat is een onmacht. En dat is aan de Zoon God niet toe te schrijven. Christus die heeft dus in zijn menselijke natuur aan de goddelijke gerechtigheid voldaan. Maar ook opdat die menselijke natuur, opdat die verlost zou worden van onder de toorn en van onder de gramschap God. Die menselijke natuur, die heeft Christus altijd behouden. Die natuur die bezit Christus nog. En dat zal zijn tot in aller eeuwen, eeuwigheid toe. Maar met de hemelvaart is die menselijke natuur opgenomen in de hemel. En met die menselijke natuur blijft Christus in de hemel, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. We zouden soms zeggen, wanneer we die dwaling van Luther bezien, hoe was het eigenlijk mogelijk dat die man tot zulke gedachten is gekomen? Daar is later wel eens geschreven dat voor zijn dood, dat hij daar nog van teruggekomen is. Maar de eigenlijke bewijzen, die hebben ze nooit kunnen vinden. Onze catechismus, die heeft nu twee vragen daaraan gewijd. De eerste vraag of Christus dan niet bij ons is, tot aan het einde der wereld gelijk hij beloofd heeft. En de tweede vraag, maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden. En zelfs, het is de kwestie is heel eenvoudig. De menselijke natuur heeft zijn eigenschappen. Maar de goddelijke natuur, die heeft ook zijn eigenschappen. De goddelijke natuur, die is overal omtegenwoordig. De goddelijke natuur, die is eeuwig. Maar dat is niet zo met de menselijke natuur. De menselijke natuur, die is aan één plaats gebonden. Die menselijke natuur, die kan niet overal tegenwoordig zijn. En Christus, die heeft dat ook op het allerduidelijkste betuigd toen hij hier op de wereld was. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd tot zijn discipelen, de armen die heb je altijd met u, maar mij heb je niet altijd. Christus die heeft ook betuigd, ik ga henen tot een vader. En dat zag op zijn menselijke natuur. De noodzakelijkheid was daar dat die menselijke natuur opgenomen moest worden in de hemel. Dat lees je in Johannes 16, vers 7, waar Christus gezegd heeft, het is u nut dat ik wegga, want anders kan de trooster niet komen. Die moest Christus, die moest eerst in de hemel voor het aangezicht van zijn vader verschijnen met zijn bloed. Dat is vanzelf niet letterlijk, maar wanneer er in Hebreeën staat dat hij voor het aangezicht van zijn vader verschenen is met zijn bloed, dan betekent dat dat hij zijn volbrachte werk aan zijn vader heeft voorgesteld. We hebben, misschien dat je het nog kunt herinneren, een enkel jaar geleden hebben we op een middag of avond gesproken over het verschil dat er is tussen volbracht en voltooid. Zou je het nog herinneren? Zo niet meer. Volbracht en voltooid. Op Golgotha heeft Christus het volbracht. Maar met de hemelvaart heeft hij zijn werk voltooid. Daarom staat er ook welke de hemel moet ontvangen tot het tijden der wederoprichting aller dingen. In de opstanding van Christus heeft de Vader de kwitantie aan Christus gegeven dat hij voor al de schuld van zijn uitverkorenen had betaald en voldaan. Met de opstanding van Christus, dan kunnen we zingen, Psalm 85, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij heen van hun zonden aan. Met de opstanding van Christus is vervuld geworden wat we lezen bij de profeet Micha, dat God al de zonden van zijn volk, dat wil zeggen, daar moet ik ook weer een onderscheid gaan stellen, tussen de schuld der zonde en tussen de smet der zonde. Wat de schuld van de zonde betreft, mensen, dat is in de dood van Christus door God zelf geworpen in een zee van eeuwige verheetheid om ze nooit meer te gedenken. Wanneer die schuld persoonlijk van ons is weggenomen, dan komt die schuld, die komt ook nooit meer terug. Wat wel blijft in ons leven, dat is de smet der zonde. Die smet der zonde die zich verspreidt over de gehele mens. En die smet der zonde die pas weggenomen zal worden wanneer het volk van God sterft. Want de laatste belofte die God vervullen zal, dat is uit Psalm 130, dat hij zijn volk verlossen zal van al de ongerechtigheden. Het kan voor een ogenblik in ons leven bedekt worden. En dat heeft ook weer een tweelei betekenis, mensen. Want er is in die weg zoveel te leren. De schuld kan bedekt worden zonder dat de schuld vergeven is. En als de schuld bedekt is, dan komt die schuld, die komt weer terug. Als de schuld vergeven is, dan komt het niet meer terug. Maar wat betreft de smet van de zonde, dat is wat anders. Gods volk dat zal tot aan de dag van de dood gekweld te worden door de smet der zonde. Maar nu zijn er ook ogenblikken dat de zonde eronder ligt. Daar zijn ogenblikken in het leven van Gods volk, ook van de gerechtvaardigde kerk, dat ze met de zonde niets te doen hebben. Daar zijn ogenblikken dat het schijnt voor dat volk alsof er geen duivel meer is en dat er ook geen wereld meer is. Die momenten die zijn er, ontegenzeggelijk. Je leest in Gods getuigenis dat Petrus zei tot de Heer Jezus, het is goed dat we hier zijn, op die berg. Laat ons 3 tabernakelen maken. Daar was de duivel niet. Daar was de wereld niet en daar was de zonde niet. Daarom wou Petrus, die wou daar blijven. De Heer Jezus was er. En Mozes was er. En Elia was daar. En ik zal dat nu maar kort even noemen, want om bij dat punt te komen. Daar zijn, die mensen zijn daarbij tegenwoordig geweest, die Petrus Jacobus en Johannes. En toen is Elia en Mozes, die is weggegaan weer, die zijn weer in de hemel opgenomen. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar zijn ze daar gebleven? Nee. Ze zijn weer teruggekomen. En toen ze terugkwamen aan de voet van die berg, toen hebben ze een jongen, een man ontmoet met een arme jongen. Met een jongen die van de duivel bezeten was. En in de tijd dat Christus op de berg was, toen heeft die vader van die ongelukkige jongen aan de discipelen gevraagd of ze die duivel uit wilden werpen. Want dat is verschrikkelijk. Die jongen die werd in het vuur geworpen en die werd in het water geworpen. Die jongen die werd door de duivel verscheurd. Met andere woorden, het was geen leven meer. Maar die discipelen, die konden hem niet uitwerpen. Hij wel eens gedacht en geweten waarom dat niet kon. Waarom dat niet kon. Dat konden die discipelen niet doen vanwege de ongeloof. Ze hadden daar geen oog meer op Christus. Ze zagen daar niets als de macht van de duivel in die arme jongen. En geen oog des geloofs op Christus. En toen heeft de Heer Jezus, toen hij terugkwam van die berg, met die drie discipelen, toen heeft hij wat gezegd, geliefden. Hoe lang zal het nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik je nog verdragen? Christus en die discipelen, die zijn dus menselijk gesproken, die zijn van den hemel in de hel weer terechtgekomen. En Huntington, die allemaal wel bekend is, Huntington die schrijft in een van zijn preken dat op een hemelse stilte een helse orkaan komt. En dat wordt zo menigmaal ervaren. Ook in betrekking tot het avondmaal. Petrus Immers die zegt in de godvruchtige avondmaalhanger dat het gebeurt met Gods volk dat ze avondmaal hebben voordat de avondmaal is. Dat het plaats heeft terwijl dat het avondmaal is. Dat het ook gebeurt na het avondmaal. Daar is God vrij in. Maar nu hebben we vanmiddag een klaar bewijs in deze verhandeling over de hemelvaart van Christus. Dat Christus tot aan het einde van de wereld niet met zijn menselijke natuur, maar met zijn goddelijke natuur bij zijn kerk blijft. En nu kom ik nog even terug op het onderscheid tussen volbracht en tussen voltooid. Nu kan een mens, die kan de vergeving der zonden deelachtig zijn. Een mens die kan een leven krijgen dat hem met de schuld van de zonde niet meer te doen heeft. Maar de kwellingen van de zonde die blijven. En die blijven tot een einde toe. En de strijd die blijft ook. Want toen die vader van die verloren zoon die jongen gevonden heeft en ontmoet heeft in het veld, toen heeft die vader die jongen gekust. Die jongen die wou heel wat zeggen, Maar die vader die heeft dat niet toegelaten. Ik zou in mijn weg zou ik zeggen, die jongen die had een hele lijst opgemaakt. Wat hij tegen zijn vader zou zeggen. Dat hem tegen God gezondigd en tegen zijn vader gezondigd had. En dat hij niet meer waard was om zijn zoon genaamd te worden. En maak mij als een van uw huurlingen. Maar die vader heeft dat die jongen niet laten zeggen. En waarom heeft die vader die jongen dat niet laten zeggen? Daar zat hem hierin. Die jongen, die kon wel zijn kindschap verzondigen. Maar die vader, die kon zijn vaderschap niet verzondigen. Daar zat het hem in. En als wij nu in ons leven het bewijs hebben en mogen hebben van de vergeving der zonden, dat is een groot voorrecht. Vanzelf. Een zeer groot voorrecht. Maar toch blijft de mens met die wetenschap nog een zwerver op de wereld. Want die vader van die verloren zoon, die heeft die zoon nog thuis moeten brengen. En toen die jongen thuis gebracht is, hebben ze feest gehad. En toen hebben ze gedanst. Dat is niet in het veld gebeurd. Dus ik zou willen zeggen, dat is niet gebeurd bij de vergeving van de zonde. Maar ze zijn aan dansen gegaan toen die jongen thuis was. En dat is nu de voltooiing van het werk Gods geliefden. Dat is nu de voltooiing. Want Christus die moest die menselijke natuur in de hemel brengen. Opdat de Vader voldaan in het werk van die Zoon zijn heilige geest op de aarde zenden kon. En in de harten van dat volk. David die zingt bijvoorbeeld in Psalm 23. Gij blijft mij bij. In al mijn tegenspoeden. Uw stok en uw staf. Die zal mij altoos behoeden. En dat is de derde persoon in het goddelijke wezen. Gij blijft mij bij. In al mijn tegenheden. Gods volk dat tot die weldaad gebracht is. Dat volk dat is nooit meer alleen hier op de wereld. Ze kunnen de reizen wel alleen gevoelen. Dat is wat anders. Maar toch zijn ze niet meer alleen. En daar gaan we nu vanmiddag een ogenblikje nog iets van zeggen met de hulp van God. Dus die menselijke natuur die is opgenomen in de hemel. En die menselijke natuur die blijft daar. Totdat Christus eenmaal zal komen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. Dus geen duizendjarig rijk. Geen duizendjarig rijk. Er is niet één tekst in de Bijbel die daarop wijst. Niet één. Toch zijn er duizenden en tienduizenden die zich druk maken met een duizendjarig rijk. Ten eerste, daar is geen tekst voor in de Bijbel. En wat is ons tweede bewijs? Dat er geen duizendjarig rijk ooit komen zal op de wereld. Wat is ons tweede bewijs? Ons tweede bewijs is dit, geliefden. Dat Gods volk hier in de strijdende kerk nooit geen betrekking krijgt op een duizendjarig rijk, maar wel op een eeuwig rijk. Wel krijgen ze betrekking om verlost te worden uit een lichaam der zonde en de dood. Daar krijgen ze wel betrekking op. Om eens verlost te worden van zichzelf. Van de grootste ballast. Daar werd in Rijksnes aan een vrouw gevraagd, die 100 jaar oud was geworden, hoe het met haar was. Mijn grote genade. Dat die vrouw die wist al 74 jaar dat er schuld verzoend was. Zo lang. En toen werd aan die vrouw per jaar dat gevraagd hoe het met haar was en mester ging. En toen zei ze dat er niks overgebleven was als een ballen. Ze zei een ballen, dat is er overgebleven. En die ballast, dat is het lichaam der zonde en der dood. Dat is al die ellende, mensen, waar dat volk mee te worstelen heeft, waar dat volk mee te kampen heeft. Dat is al die ellende, want dat volk dat wil het niet, en toch gebeurt het. En u komt dat volk straks in een land waar geen zonde is, en waar nooit geen zonde gedaan zal worden. En waar ze ook nooit meer moeten zonden. Maar hier moet het zo lang als ze leven. Dus geen duizendjarig rijk. Dat moet dan zijn in Jeruzalem. Waar al de Joden terug zullen komen. En waar ze weer een eigen koning zullen hebben. Waar ze 1000 jaar in vrede zullen leven, de eigen rechten en inzettingen weer terugkrijgen. En een 1000-jarig rijk dat een duivel gebonden zal wezen. Ze beroepen zich op Openbaringen 20, maar daar is geen grond voor in Openbaringen 20. Als er gesproken wordt van een binding van de duivel, dat ziet alleen daarop dat het de prediking van het evangelie zijn loop zal hebben over de hele wereld, zonder dat een duivel het zal kunnen verhinderen en zal kunnen verbreken. Dat is wat de binding van de duivel betreft naar het eeuwig woord van God. Nu is die menselijke natuur die is in de hemel opgenomen, maar toch is er een blijvende vereniging tussen de menselijke en de goddelijke natuur. Want die tweede persoon die heeft die menselijke natuur in hemzelf verenigd. Onze vader die hebben geleerd in de catechismus en in de geloofsbelijdenis dat die naturen nooit gescheiden zijn geworden. En dat die naturen ook nooit van elkaar gescheiden zouden worden. Maar die natuur, die menselijke natuur, die is in de hemel en die blijft daar. Maar wat die goddelijke natuur betreft, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. En naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. We zien dat geliefden in het Oude Testament. Er zijn in het Oude Testament verschillende exempels dat de Zoon God neerkwam in een menselijke gedaante. We moeten verschil maken ook vanmiddag tussen een menselijke gedaante en een menselijke natuur. De Heer die kwam, de Heer Jezus die kwam bij Abraham. Hij verscheen daar als een engel. De Heer Jezus die verscheen bij Manoach, de vader en de moeder van Simson. Die tweede persoon die is in zijn goddelijke natuur gekomen, de menselijke gedaante aangenomen bij de drie jongelingen in Babel, in een oven. Want er waren de drie in de oven geworpen, maar er waren de vier die er wandelden. Die koning die was zo verwonderd in Nebukadnezar. Hij zei, er zijn er toch maar drie in de oven geworpen en nu wandelen er vier. Dat was de Zoon God die in een menselijke gedaante daar verscheen. In de menselijke natuur was het later toen hij hier op aarde kwam. Daarom staat er ook dat hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen en dat hij in zijn lichaam aan het kruis gedragen heeft de zonde van zijn volk. Dus dan wordt er gesproken over ziel en lichaam. En toen Christus ging sterven, toen heeft hij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat lichaam dat is begraven geworden door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Christus die heeft weer in die menselijke natuur geleefd 40 dagen van zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart. En toen Christus ten hemel gevaren was en die discipelen bleven kijken naar de hemel, al konden ze Christus niet meer zien, want hij was voor de ogen weggenomen door een wolk, toch bleven ze kijken. En als die engel die gekomen was, met eerder gesproken, dan hadden die discipelen die hadden blijven kijken naar de hemel, totdat ze gestorven waren. En die waren nooit meer van de olijfberg weggegaan. Maar die engelen die kwamen en die zeiden, deze Jezus, die van u opgenomen is, die zult ge al zo zien wederkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Ge zult hem zien zoals hij opgevaren is, dat wil zeggen in zijn menselijke natuur. En Paulus die zegt in 1 Korinthen 15 vers 8. En ten laatste is hij van mij als van een ontijdig geborene gezien. En dat was aan de weg van Damascus. Waar Christus persoonlijk tegen Paulus gesproken heeft. Saul, Saul, wat vervolg. Hij mij. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Dat wil zeggen in zijn menselijke natuur. Dat is later ook niet meer gebeurd. Johannes heeft hem gezien in zijn verheerlijkte menselijke natuur. In Openbaringen 1 vers 17. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten, zegt hij. Maar nu met die goddelijke natuur blijft Christus bij de zijnen. Dat hebben die discipelen in de dadelijkheid ervaren toen Christus van hun weg ging naar de hemel. Toen Christus ging sterven, toen waren ze bedroefd. Toen Christus naar de hemel opvoer, waren ze verblijd. Er staat zo duidelijk en klaar. In Lucas 24. Dat ze met grote blijdschap wederkeerden tot Jeruzalem. Waarom? Lichamelijk was Christus wel weg. Maar geestelijk was hem bij hun gebleven. En bij zijn afscheid naar het lichaam had hij ze zo duidelijk beloofd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder. En dan zal ik u tot mij nemen op dat ge zij moogt waar ik ben. Dus geen droefheid, maar blijdschap. En u zegt de catechismus hier, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. We zien daar zelfs iets van reeds in het Oude Testament, voordat Christus in zijn menselijke natuur op de wereld kwam. In de tabernakel boven het verzoendeksel heeft de Heere daar gewoond tussen de cherubim. Bij de inwijding van de tempel van Salomo is die tegenwoordigheid God ook in die tempel gekomen. En daar heeft hij zijn godheid en zijn majesteit zo betoond en zo geopenbaard, dat er van staat geschreven dat de priesters die konden niet staan om te dienen vanwege de heerlijkheid God. Christus die blijft bij zijn kerk met zijn godheid, majesteit, genade en geest. Als je nu eens denkt, geliefden, aan de geïnstitueerde kerk hier op aarde. Daar is maar één kerk. En die kerk die heeft twee delen. Strijdend en triomferend. Maar die strijdende kerk die heeft ook weer twee delen. De zichtbare kerk. En de onzichtbare kerk. En nu met zijn godheid, majesteit en geest, blijft hij ook bij die kerk. Niet alleen bij die onzichtbare kerk, bij Gods volk, maar ook bij de zichtbare kerk. In wat voor verband zult ge vragen vanmiddag? In dit verband bij de zichtbare kerk, omdat door alle tijden en eeuwen heen zal het evangelie verkondigd worden. Wie zorgt daarvoor? De mensen? Daar zorgt God voor. Denk maar aan de tijden van Nero. Toen de kerk zo vervolgd is door de Tiromeinse keizer. Maar God die heeft in die tijden zijn apostelen gebruikt. En na de dood van de apostelen de kerkvader. Zelfs in de Babylonische ballingschap is de kerk nooit zonder profeet geweest. In het begin van de ballingschap was het Jeremia. En in plaats van de ballingschap was het de profeet Daniel en Ezekiel. In de donkere jaren van de pausdom, toen er bijna geen waarheid meer was. En bijna geen van God bekeerde mensen er meer waren. Hier en daar was er nog een enkeling. Maar in het algemeen, het was zo donker, dat het scheen alsof het met de kerk afgedaan zou zijn. En toen verwekte God Luther, Calvijn, Bullinger, Beza en Melanchthon en Zwingli, zoveel van die mensen die het zuivere licht van het evangelie, wat de leer van de vrije genade betreft, op de kandelaar hebben geplaatst. Toen Ledeboer stierf, toen juichte de vijand. Ze zeiden, nu die man weg is, nu is het met die kerk ook uit. En nu is de kerk er nog. Hij stierf in 1863. En de volgelingen van hem in de verschillende gemeenten, die worden nog op vele plaatsen gevonden. Want de zaak van Gods kerk, dat is niet de zaak van een mens, maar dat is de zaak van God. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. En dat is ook de hoop die overblijft tot aan het einde van de eeuw. Daar wordt van alle kanten gewerkt op de ondergang van Gods kerk. Van alle kanten. Ze doen het met het zwaard en ze doen het met de pen. Het wordt gedaan door vervolgingen. En het wordt ook gedaan door dwalingen. Tegenwoordig wordt Gods woord aangerand. Denk maar aan die Living Bible die er nu gedrukt is en over heel de wereld verspreid wordt, wat in de grond van de zaak niet anders als een schandaal is. Een schandaal. En wat niet anders is als een verloochening van de waarachtige en eeuwige God. Het is een Bijbel die in onze huizen niet gevonden mag worden. Het was te hopen dat ze allemaal verbrand werden. Want de Godheid van Christus, die wordt omlaag gehaald. En vooral teksten die we hebben in het Hooglied. Het is verschrikkelijk. Je zou zeggen, een spotternij. Zoals er over de bruid en zoals er over Christus gesproken wordt. En over de gemeenschap tussen de Christus en tussen de kerk is verschrikkelijk. De enige hoop dat God zijn kerk zal bouwen tot aan het einde van de eeuwen. Christus die heeft beloofd en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan het einde van de wereld. Dus daar zal een kerk, er is een kerk en daar blijft een kerk. Maar ook voor de onzichtbare kerk zal het vervuld worden naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, wijk gij nimmer meer van ons. We zingen daar nu vanuit Psalm 96 en daarvan het vierde vers. Hoe blinkt het alles door vertonen van sterkte en sieraad in zijn wonen. Geef dan, o allerlei geslacht, de roem van eerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en koning. Het is het vierde van Psalm 96. Dus ook geliefden, wat de onzichtbare kerk betreft, blijft Christus met zijn Godheid, majesteit, genade en geest altijd bij zijn volk en zal hij nimmer van dat volk wijken. Met zijn genade blijft hem bij dat volk. Met zijn schuld uitdelgende, met zijn verzoenende en met zijn vertroostende genade tot aan het einde van de wereld. Dat betoont en dat bewijst God ook in de bediening van woord en van sacramenten. Daartoe heeft hij zijn woord gelaten, maar ook doop en avondmaal, dat gaat door tot aan het einde van de dagen. En dat zijn nu bewijzen dat de Heere nooit zijn hand van dat volk zal aftrekken. In derzelfde, zolang als ze op de wereld zijn, dan blijven ze verwerpelijk. Een van uw ontslapen leraars, die heeft vaak gezegd in zijn leven, ziend op zichzelf, dat hem door oppassen de grootste ongelukken gemaakt had en gekregen had. Door oppassen. Want dat volk dat wil de weg recht houden, en dat is te begrijpen, maar meer in de eigen kracht dan in de kracht van Christus. En al wat we nu ondernemen in onze eigen kracht, dat wordt allemaal verbroken en allemaal weggenomen. Dat komt nergens anders op uit als op een grote teleurstelling. En als nu de Heere zelf er niet voor zorgde dat er met zijn Godheid, majesteit, genade en geest, zijn volk nabij was en ondersteunde, dan was het voor eeuwig met dat volk gedaan. Denk u maar eens ten eerste vanmiddag aan Petrus in de gevangenis. Jacobus die was vermoord. 44 jaar. En Petrus in de gevangenis geworden. Ook kon vermoord te worden na de feestdagen. Was hem benauwd in de gevangenis? Nee. Er staat zelfs dat hij sliep tussen de kruisknechten. Slaap. De laatste nacht, voordat hij voorgebracht moest worden, slaapt iemand. Hadden ze hem doop gegeven? Slaappillen gegeven? Nee, mensen. Maar het was in die man zijn hart, ik lag en sliep gerust. Van zeer een trouw bewust, toen ik verfrist ontwaak. En s'nachts heeft een engel hem gewekt. En die heeft hem door al de deuren naar buiten gebracht. Met zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijken, nimmer meer van zijn volk. En toen hij eenmaal op de straat kwam, toen heeft hij begrepen wat er gebeurd is. En hij ging naar dat huis van zijn vrienden, en dat dienstmeisje, ze zei, Petrus, die staat aan de deur. Ze zei, je raas, je weet niet wat je zegt, zit in je hoofd. Nee, ze zei, het is Peter. Ik heb zijn stem hebben gehoord. En als ze dan de deur open doen en Petrus binnenkomt, dan komt er zo'n lawaai, want dan zien ze voor de ogen. Dat ze moest zeggen, mensen bedanken ze mee. Dan zat hij gaan vertellen wat er gebeurd is.
Maar ze waren bijna uitzinnig toen ze die man zagen. Met een godheid majesteit te nadenken. Paulus die komt in Filippi. Werpt daar een boze geest uit zo'n dienstmaagd. En het einde dat is in de gevangenis. Dat is het leven van wat volk geliefden. Het leven van wat volk. Daar was hier een man die in Balerno in de gevangenis oppasser was. En ik ontmoette die man bij zijn moeder een keer. Ook bij ons gedoopt vroeger, maar ook overal vanaf. En die jongen, die man, die zei, het is eigenaardig tegen me. Die zei, het gebeurt daar in de gevangenis, dat ze soms morgens bevrijd worden, losgelaten worden. Dat ze weer weg kunnen, of dat ze de tijd uitgediend hebben. En zei je, dat het avond is, zijn ze weer terug. En hij zei, je wat gedaan verkeerd. Jij dacht, man, maar de reed vanzelf niet, helaas niet. Maar hij dacht, oh man, bij mij duurt het meest een tijdje van de ochtend tot de avond. Veel houden in de gevangenis. Soms zijn het maar een enkel ogenblikje. Dat dat volk van vreugde in God is mag opspringen. Die oude mensen, die hebben gezegd vroeger, zo genoten. En zo weggesleept. Zo genoten. En zo weggesleept. En u kan de een, die kan er soms eens langer in mogen delen als de ander. Maar in generaal, mensen, kan je het met een tekst uit de waarheid bewijzen? Jazeker. Anders zou ik het niet zeggen. Maar dat staat bij de profeet Isaia van de heiligen van de oude dag. Ze hebben het maar een weinig tijd. Wat? Maar een weinig tijd hebben ze begrepen. Als Petrus hersteld is in zijn ambt, wat een verzondigd was. En de Heer Jezus die zegt tegen die man, volg mij. Dan volgde de Heer Jezus op de voet. Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang? Ik denk niet dat het een uur geduurd heeft. Ik denk niet dat het een half uur geduurd heeft. Dan kijkt hij weer naar Johannes. En hij zegt, een Heer, wat zal met die man gebeuren? Moet hij ook vermoord? Moet hij ook gekruist worden zoals ik? En hij zegt de Heer Jezus, je hebt er niks mee te maken, Peter. Wat ik met die man wil doen, volg gij mij. Zo gaat het nu in het leven van dat volk. En u zou, als ze wat krijgen, dan zou ze het wel vast willen houden. Maar weet je wat ze leren moeten, mensen? Dat er één is aan de rechterhand des vaders die het voor hen vasthouden moet. En dat is de Heer Jezus zelf. Met zijn godheid, majesteit, genade en recht wijkt er nimmer meer van. Paulus die komt in de gevangenis met Silas in Filippi. Daar wordt een gegeesteld. Ze hebben erop geslagen dat het bloed eruit moet. De voeten in het stok. Schrikkel. Maar midden in de nacht, dan hoort die man, die hoort ze zingen. Die hoort ze zingen. Zelfs een lof. Zelfs in de nacht. Zingen. Dat hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot en God mijn leven heeft. Stefanus die wordt doodgesteend. En hoeveel zitten er hier die het wel doodgestenen zijn? En toch nog leven. Daar zitten er nog. Daar zitten er nog. Die al zoveel steen in de leven gekregen hebben. Maar die toch nog leven. Maar wat gebeurt er met die Stefanus toen hij gestenigd werd? Hij zag de hemel geopend en Jezus staande ter rechterhand God. En weet je waarvoor de Heer Jezus dat stond? Soms dan staat in de Bijbel dat hij is aan de rechterhand. En dan staat er weer dat hij zit aan Gods rechterhand. En in Handelingen 7 vers 55 dat staat dat hij staat aan de rechterhand, gereed om de ziel van die Stefanus in de hemel in te dragen, met zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijken nimmer meer van hem. En u zullen ook in de bediening van woord en sacrament, nu zullen het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid voor hem leven. Wat is de reden dat we zo weinig krijgen? Omdat we nog veel te veel hebben. Omdat we nog veel te veel hebben. Armen eten met goederen vervuld. En rijken ledig weggezonden. Met zijn godheid, majesteit, genade en geest. Zal hem van zijn volk nooit meer zijn. En u wordt ze vaak benauwd en aangevallen als u de dood is komt. Als u de dood is komt. Wat dan? Als u straks is gaan sterren. Daar zijn er duizenden en tienduizenden in onze dagen die er heel veel mee te doen hebben met de dood. Duizenden die niet meer aan dood of eeuwigheid geloven. En duizenden en tienduizenden die zo verzekerd zijn, nog verzekerder dan het verzekerste kind van God in de wereld. Gods volk dat heeft hier te leven. De grootste vijand dat is de zonde. Maar de laatste vijand dat is de dood. En die dood die hebben we allemaal te ontmoeten. Je zoon heeft een dinsdagmorgen ontmoet. In het ziekenhuis. Toen hij neerviel bij die telefoon. Het was zo eeuwigheid voor hem. Alle mensen krijgen geen ziekbed. Wel een sterrenbed. Maar een ziekbed krijgen niet alle mensen. Maar sterven, dat ligt voor ons allen open. En u kan er gebeurd wezen wat wil mensen, maar als God zijn aangezicht verbergt, zegt Elihu in Job 34. Als God zijn aangezicht verbergt, wie zal hem dan aanschouwen? Zowel voor een volk als voor een mens alleen. En wat er van binnen niet afgespeeld kan worden. En wat er van binnen niet aangevallen kan worden over die dood. Over die dood geliefd. Dat is met geen pen te beschrijven. En als staat er te geloven in een land van vrede, dat gaat wel. Maar in de verheffing van de Jordaan is dat anders. En er zijn zoveel van Gods kinderen die met de dood gekweld worden. Wanneer de reden dat er velen zijn die hier zwijgend over de wereld lopen. Vanwege de vrezen voor de dood. En daar zijn er ook onder Gods volk die niet bevreesd zijn voor wat er achter de dood ligt. Maar wel voor die dood zijn. Wel voor de dood zijn. Maar met zijn Godheid, majesteit, genade en geest zal er van zijn kerk niet wijken. En we zingen in Psalm 68 dat hij bij het naderen van de dood volkomen uitkomt zal geven. En nu is maar de vraag vanmiddag of daar onze hopen en verwachten op is en op gegrond is. Of dat alles ooit in onze zielen verklaard is. Of we daar eens ooit houvast aan gekregen hebben. Vanmiddag toen we hierheen kwamen hoorde ik weer van een andere jongeman. Die ook weer door een harde tekst getroffen is. Familie van die man belong ook toen onze kerk. Maar zo gaat het zomaar van de ene dag in de andere missen. En van het ene ogenblik in het andere. Dat je moest zeggen, zal ik vanavond nog wel halen. Nee. Misschien leer ik vanavond ook bij Vastien of wat dat is. Er is maar als enig schreden tussen ons en tussen de dood. En de noodzakelijkheid, jong en oud, klein en groot. Om een God voor ons hart. En een borg voor onze schuld. En een pas voor de hemel te krijgen. Dat God zijn woord nog wilde zegenen. Want die hemelvaart van Christus, dat is tot een zegen voor de kerk. En tot een troost voor de kerk. Maar het is een ontzaglijke verschrikkelijkheid voor al degenen die geen deel aan Christus hebben. En die straks zullen moeten sterven, zoals ze geboren zijn. En nu worden wij vandaag nog verwaardigd om onder de klanken van dat eeuwige woord van God te mogen verkeren. De Heere die zendt zijn woord nog. Hij laat het nog onder ons, hij heeft het nog niet weggenomen. In gemeenten als Rockvallie en Sioux Center, dat kan vandaag niet gelezen of gepreekt worden. Vanwege de storm en vanwege de sneeuw. Alle kerken gisteravond afgezegd. Wij mogen hier nog komen vandaag. Dat het niet tot ons oordeel, maar dat het nog tot ons voordeel mocht zijn. En dat de God aller genade het nog mocht indrukken en overdrukken. Terwijl dat we hier nog zijn. Het is en het blijft mensen een onderzoek tussen God en onze zielen. Ook wat het avondmaal betreft. Daar zullen er altijd komen die er geen plaats hebben. En achterblijven die er moesten zijn. Zo zal het blijven tot de einde. Als er hier achtergebleven zijn die er hadden moeten zijn. Ik hoop dat de dag nog aan zal breken. Dat ze met vrijmoedigheid mogen komen. En dat ze mogen zingen. Ik zal met vreugde. In het huis des Heeren gaan. Maar degene die zonder grond gekomen zijn. Dat God het nog mocht ontdekken. En dat de anderen jaloers mochten worden op het heil van de kerk. Dat ligt alleen in Christus. Niet alleen hier in de tijd. Maar ook straks in de eeuwigheid die aanstaande is. En dat het woord van God nog tot een verkwikking is. En tot een vertroosting mocht zijn voor dat arme Sion God dat hier bedrukt met tranen zaait, maar straks met vreugde de schoven in de schuren zal brengen. Amen. Heerige, mocht het enkele woord uit uw woord nog bekrachtigen voor ons arme harten. En als met uw lieve raad nog bestaan kan, ook met het weer, breng ons in de avond nog samen. Geef nog lust en liefde en opgewektheid. Breng hem ieder veilig tot het zijne. Verhef over ons uw vriendelijk aangezicht. Wees ons nog gedachtig naar de oneindige rijkdom van uw goddelijke ontfermingen. Verzoen onze zonden en dek ons nog onder uw vleugelen. Om Jezus willen. Amen. Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof en wat er verder volgt.
Van de zegen des Heeren.